Maar het was een onrechtmatige handeling en die kon ik dus nergens vastleggen. Dus dat betekent niet acteren, niet handelen, de wet naast je neerleggen. Maar dat kan je grootschalig niet doen. Wat wij nu met die één overheidsregeling willen doen in de bouw, dat je als iemand binnenkomt al zegt van, maar hier gaan we de Belastingdienst bij roepen, het CJIB, het UWV, de SVB en you name it.
Welkom beste luisteraar van de podcast Topsturing. Leuk dat je luistert. En vandaag heb ik te gast de gemeentesecretaris van Groningen, Christine Bronda. Welkom Christine in deze podcast.
Dankjewel.
Superleuk dat je meedoet. En voor het geval, beste luisteraar, je deze podcast voor het eerst hoort. Bijvoorbeeld omdat je Christine goed kent en benieuwd bent naar haar verhaal. We bouwen het altijd als volgt op. Allereerst gaan we het hebben over wie is de persoon achter de functie, achter de rol. In dit geval, hoe is zij geworden tot wie ze geworden is. Vervolgens gaan we het hebben over sturing. Hoe kijkt mijn gast in zijn algemeenheid tegen sturing aan? Maar vooral de organisatie waar hij of zij, in dit geval zij, werkt. De gemeente Groningen. Hoe stuurt zij die organisatie? Want de gemeentesecretaris, zoals jullie wellicht weten, is degene die ambtelijk de hoogste baas is van een gemeente. Nou, hartstikke leuk. We gaan van de kant. En heb je er zin in, Christine?
Jazeker.
Ja, mooi. Allereerst over jou en jouw jeugd. Uit welk jaar kom je?
1958.
Geboren waar? In Groningen?
In Groningen.
Ja, hè? Ja. De cirkel is rond, volgens mij.
Ja, absoluut.
Daar komen ze ook nog wel op, hè? Want je bent niet begonnen met werken en je bent nu wellicht met je laatste klus bezig.
Nou, zeker weten. Althans, de betaalde klus.
Als dat jou ligt, ja, precies. Ja. Hoe was jouw jeugd? Uit wat voor soort gezin kom jij?
Ik heb een ontzettend fijne jeugd gehad. We waren met z'n drietjes. Dat wil zeggen mijn vader en mijn moeder. En ik was het oudste kind. En mijn ouders konden na mij geen kinderen meer krijgen. Dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat lukte niet. En we zijn met z'n drietjes gebleven. Uh-huh. En dat was wel verdrietig natuurlijk, maar dat heb ik nooit gemerkt. Ik heb echt een fantastische jeugd gehad. En ik mocht heel veel. Ik mocht op mijn 15e al alleen op tienertour naar Engeland. Ik heb daar wel eens met mijn vader over gesproken en hij zei gewoon van, jij kon dat. Wij vertrouwden jou.
Hoe was jij als kind dan?
Ik had nooit rokjes aan bijvoorbeeld, want dat was lastig als je in bomen en andere dingen moest klimmen.
Ja, jij was een beetje dus een klauteren, buitenkind en klauteren.
Maar ook autootjes. Het duurde lang voordat er een pop in huis kwam. Mijn vader werkte bij de spoorwegen.
Ja.
En daar heeft hij ook zijn hele leven gewerkt. Mijn vader noemde dat een toppunt van lafheid. 60 jaar dezelfde vrouw en 40 jaar dezelfde baas. Maar goed, mijn ouders lachten veel, waren vrolijk en heel sociaal gezin. Iedereen was welkom bij ons.
Heb je nooit gemist, een broer of zus?
Wel, ja, vroeger wel, maar ik wilde graag een oudere broer. En mijn moeder heeft uitgelegd dat sowieso niet...
Dat was heel ingewikkeld,
had gekund. Ja, ja. Althans, niet met mijn vader. Mijn moeder werkte bij de stomerij aan de overkant van de straat. En later deed ze schoonmaak van bedrijven. Heel erg leuk trouwens, want ze heeft bij de Coca-Cola-fabriek gewerkt. En dus hadden wij thuis gratis flesjes cola. En mijn vader werkte dus bij de spoorweg. Het gevoel voor treinen... Ik ben echt een spoorkind. Als je bij de spoorwegen werkte, had je vrije reizen. En dat gold voor het hele gezin.
Ja.
Dus wij gingen naar Italië op vakantie.
Met de trein. Voor soort meisje was je vroeger op school?
Ik vond leren heel erg leuk. Ik kwam denk ik 71 op het Atheneum. Heerlijk. Maar ik deed minimaal mijn best. En uitgaan natuurlijk al wel in die periode of tussen de middag een beetje van die barretjes.
Okay.
Ja, ook wel een beetje blowen. Ja, maar dat is heel raar. Daar was ik geen fan van overigens hoor. Maar je
deed gewoon mee?
Ja, ik denk dat ik wel een meeloper was, ja. Dat je erbij hoort.
Ja,
hè? Ik was gewoon zo'n kind van de 70e jaren.
Komt over als een hele losse, vrije jeugd.
Ik denk, mijn moeder is heel erg socialistisch opgevoed in het hele arme Drenthe. Vrijheid voor iedereen, hoe je eruit ziet, doet er niet toe. Alles kon bij mijn ouders terecht, dus ik heb de meest vreemde vogels in huis gehaald. Mijn moeder keek altijd dwars door het uiterlijk.
Lijk jij meer op je moeder of op je vader?
Hartstikke op mijn vader. Hele eigenwijze man. Een beetje vrijheid. Ik heb een hele vrije opvoeding gehad. Dus wel zo erg dat ik dacht dat ik zelf dingen moest ontdekken. Weet je wel, ik ben heel atheïstisch opgevoed.
Ja. Dat is ook wel eens leuk in deze podcast.
Ja, toch? Ja. Ja. Ik hoorde inderdaad al van anderen, ja. Ja, nee, heel atheïstisch opgevoed, maar daar heb ik zelf gecorrigeerd door te denken van, ik moet toch ook even kijken wat anderen doen.
Tuurlijk.
Dus ik ben naar alle mogelijke zondagsscholen geweest die er waren.
Uit nieuwsgierigheid.
Maar dat beviel allemaal niet. Dus uiteindelijk is het goed gekomen, zeg ik dan maar.
Ja.
Mijn vader was iemand die bijvoorbeeld spontaan bij de commando's, had hij zich spontaan voor aangemeld.
Ja.
Nou, dat duurt dan 6 weken en toen dacht hij, nou, dat moest maar niet.
Maar jij zegt, ik lijk op mijn vader, maar ik kan me niet voorstellen dat jij dat ook hebt, of wel?
Jawel, ik wil ook alles proberen. En ik word ook...
Als het ingewikkeld wordt, dan denk je ook snel van...
Nou, weet je, ik doe alles. Bijvoorbeeld, ik heb mijn duikdiploma en toen 1 advanced erbij, maar ik duik nooit.
Nee.
Dus weet je, ik kan het. Dat is voldoende voor mij.
Ja.
En dus er zit wel iets in van willen proberen. En ik ben erg nieuwsgierig.
En als je het helemaal gedaan hebt, een keer dan prima en dan door.
Oh, is dit het? Nee, dat is niks voor mij.
Tot nu toe klinkt het als een feest.
Ja. Nou, weet je, ik ben heel erg positief ingesteld. Dus ik kan eigenlijk overal wel de goede dingen van inzien.
Ja.
Ik ben gescheiden van mijn beste vriend. Dat was ook de reden van de scheiding.
Ja.
Maar die is een jaar daarna overleden. Toen was hij, nee, ik was 32, hij was 34. Dus hij is niet ouder geworden dan 34.
Bizar, ja.
Dus dat is heel erg geweest.
Ja, want jullie onderhielden wel contact.
Ja, zeker. Wij waren daar allebei over eens dat we wel eens maatjes konden blijven. Ja. Maar dat niet de definitie van een relatie is.
Nee.
Ja, ik heb dat wel een plek kunnen geven. Dus het op een of andere manier... Ja, ik bedoel, er is wel een periode van
rouw.
Was dat
het eerste echt erge wat je hebt meegemaakt in je leven? Het overlijden van je ex, ja. Maar je beste vriend?
Dat denk ik wel, ja.
Dat is een belangrijk moment geweest, zeg maar. Dat overlijden van je beste vriend, je ex. En toen kwam je tweede man.
Ja.
Maar ik begreep, die is ook overleden, toch?
Die is ook overleden. Heel lang ziek geweest.
En hoe lang is dat geleden?
Dat was 2005. En daar heb ik nog heel veel vrienden en vriendinnen aan overgehouden. Een echt groot sociaal netwerk. En wel van Bourgondiërs. En dan zeg ik het allemaal heel netjes.
Hij was zelf ook een Bourgondiër?
Ja.
Oké.
Okay. Dus veel wijn en enzovoort. En veel muziek en kroegen. En ja.
En dat vond jij heerlijk?
Ja, vond ik heerlijk. Maar ik had ook die andere kant. Dus ik vond studeren ook heel fijn.
Wat heeft dat met je gedaan, die twee overlijdens?
Nou, carpe diem.
Dag.
Dus ja, ik ben...
Dat had je daarvoor minder dan daarna?
Minder, ja. Dus ik ben misschien toch nog wel vrolijker en optimistischer en leef bij de dag en probeer ervan te genieten en probeer de leuke dingen te zien.
Je hebt echt wel een leven van vrijheid, van nieuwsgierigheid bevredigen, van willen leren, dingen willen meemaken. En dat heb je eigenlijk nog steeds, hè? Carpe diem is misschien nog wel meer geworden na de overlijdens van je mannen, zullen we even zeggen. Kan daar ook een keerzijde aan zitten?
Zeker. Mijn moeder zei, maar jij bent ook eigenlijk helemaal niemand voor een relatie. Ik zeg, daar kom je nou mee. Was ze waarschijnlijk een jaar of 80.
Uh-huh.
En zegt ze, maar nou, en toen daar heb ik haar wel over bevraagd. Ik zei, wat bedoel je precies? Toen zei ze toch wel, dat is wel een aandachtspunt. Zo van, jij doet toch de dingen die jij wilt en je doet ze alleen. Je hebt wel vrienden en vriendinnen, maar je wilt ook altijd weer graag alleen zijn. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Dat klopt.
Zou het enig kind zijn daar ook nog van op van invloed zijn?
Ja, ik denk dat psychologen dat absoluut bevestigen.
Het eerste wat bij mij oppopt is denken van, is dat ook niet een beetje van kik naar kik leven? Ik kan me voorstellen namelijk dat de keerzijde van dat, van kik naar kik, zoals ik het dan maar even noem, dat een zeg maar indalen in jezelf en bezig zijn met je binnenwereld misschien ook wel wat in de weg staat.
Ik heb ook wat bewustzijnstrainingen gedaan en zo, om gewoon om te kijken van wie ben je eigenlijk en hoe reageer je op dingen en dus... Ook daar kwam ik wel achter dat het, dat ik wel op enig moment dan iets, dat ik denk van oké, nou kan ik dat of zo. En dat ik dat er dan mee ophoud.
De vrijheid en alles kunnen doen, alles kunnen ervaren, alles kunnen beleven, minimaal gehinderd daarin worden, dat mooi is. Maar dat er ook, dat misschien wel wat in de weg kan zitten van het naar binnen gaan, het ervaren en daar niet iets van te hoeven vinden vanuit je hoofd, maar gewoon voelen en dat op je in te laten werken en daar niks van te hoeven vinden. Ik kwam bijna overal dat je zegt van, oh, dat heb ik gedaan en daar kan ik nu klaar en door, zeg maar. Ja, maar dat is natuurlijk nooit iets wat ik klaar...
Snap je? Nee, zeker niet. Ik ben heel emotioneel, dus als het echt een goede film is, dan huil ik altijd.
Ja.
En als ik toespraken hou, huil ik meestal ook.
Oh ja, maar dat is ook wel mooi dat je die emotie kunt tonen dan toch?
Ja, en dat heb ik dus geleerd op zo'n... Ja. Dat is de zijnstheorie, zeg maar. Ik heb daar wat trainingen in gedaan. Om te leren die emotie te hebben, te laten zien en ermee om te kunnen gaan.
Ja.
Mijn vader had dat ook en die zei dus, we wonen te dicht aan het water. Dus en ik weet nog wel dat mijn moeder en ik zaten een keer naar een film te kijken, dat was Babe. Maar dat was allemaal heel zielig, want die dieren gingen dood en zo. En op enig moment ging mijn vader, en nou, jullie kijken maar even verder hoor. Dus hij ging naar de keuken. Maar dan zat hij gewoon te huilen. Hij kon dat niet aan. Dat heb ik ook. Ik huil overal. Ik kan emotie ook oproepen. Ik heb ook wel een situatie, bijvoorbeeld de dienstwerk en inkomen in Amsterdam werd opgeheven.
Ja.
Nou, dan is je baan weg en dan moet je even wat hervinden en zo. En dan krijg je nou net niet wat je wel wilde. Achteraf heel goed, maar goed. En toen dacht ik echt even van, en nu dan? En toen had ik echt zo'n avond van zak en as. En toen denk ik, wat moet ik nou doen dan?
Ja.
Dan weet ik een hele goede fles wijn uit te zoeken en vreselijke muziek. En dan binnen een half uur lig ik huilend op de grond.
Ja, je, zo van, ik moet even die emotie, en dat verdriet oproepen en om er doorheen te kunnen.
Ja, dat is vrij zen hoor. In die zin van, omarm het verdriet.
Ja.
Gewoon omarmen, pakken.
Maar
gewoon
fles wijn helpt dan wel daarbij, zeg maar.
Jawel. Ja.
Even samenvatten tot nu toe. Fijne, veilige jeugd gehad als enig kind. De zwaardere momenten in het leven op latere leeftijd meegemaakt met het overlijden van twee mannen. Maar eigenlijk van jongs af aan al een blij, nieuwsgierig, leergierig kind geweest. Ja. Licht door het leven gaan. Op zoek naar wat is er nog meer. Been there, done that is al bijna als ondertitel. Ja. Je houdt ook enorm van hondenpoes in de herfst en zwarte kooltruien las ik en witte wijn. En je bent echt een levensgenieter in die zin ook. Ja. En van Engelse humor en van Scandinavische thrillers. En laten we inderdaad u eens eventjes doorpakken, maar voordat we echt naar de sturing gaan. Ik heb je ook gevraagd om van tevoren wat liedjes door te geven. De links naar deze liedjes zitten in de show notes. Allereerst heb jij gekozen Heroes van David Bowie's. We can be heroes for one day.
Ja. Ja, zeker.
Een beetje zo van, nou, we kunnen allerlei tekortkomingen hebben en weet ik wat allemaal. Maar als we willen, kunnen we in het hier en nu het verschil maken. Dat meende ik er een beetje uit te horen.
Ja, dat vind ik wel een leuke vertaling eigenlijk, Zijn muziek vond ik zo spannend en anders. Altijd
en wat
vernieuwend.
Trok je daar zo in aan dan?
Ja, het nieuwe en het spannende.
Het ontdekken.
Dat is ook, dus ook weer wat om te ontdekken. Ik was ook lid van de David Bowie fanclub in Engeland.
Tuurlijk.
Dus deze zit in YouTube.
Ja, dat is een live optreden in Berlijn.
Ja, live optreden in Berlijn in 2002. En dan is die ook heel mooi. Dus dan zie je een man waarvan ik denk, jeetje mina, wat een uitstraling.
Je hebt ook eigenlijk een liedje van The Stones, maar dan een cover van Lucinda Williams. Ja. You Can't Always Get What You Want.
Dit was toen ik verliefd werd op mijn tweede man. Ja. Maar ik vond dat eigenlijk niet kon.
Waarom kon dat niet?
Nou, de situatie en zijn situatie enzovoort. Okay. Nou, dat was niet het moment. Lucinda Williams is een ander verhaal. Prachtige teksten die over mijn leven gaan. Maar in coronatijd heeft zij met haar band een vijftal albums opgenomen in een studio met de band, alsof het live was. Ook een Stones album. Deze is echt fenomenaal goed. And You Can't Always Get What You Want. Het is natuurlijk een waarheid als een koe. Je moet je soms ook bij dingen neerleggen dat iets niet kan. Dus ga nou doen wat je wel kunt en wat wel binnen het bereik ligt.
Dan heb je ook het liedje Call Me The Breeze van G.G. Gill en Eric Clapton.
G.G. Gill heb ik alle albums van, maar dan ook alles. Eric Clapton heeft maar één idool en dat was J.J. Gill.
Tot slot, Leonard Skinner, Sweet Home Alabama.
Bij mijn tweede man heb ik geleerd om naar teksten te luisteren.
Ja.
En er zit een tekst in dat nummer waarvan ik dacht, wat is dit nou?
Ja.
En, die zin luidt, Muscle Shoals get the Swampers.
Ik kon er ook niks van maken, wat is het dan?
Muscle Shoals is een klein stadje in Alabama.
Ja.
En daar is de belangrijkste studio, mag ik wel zeggen, van de hele singer-songwriter wereld, soul en blues. Dat is zo belangrijk geweest. In die studio hebben de meeste grote namen wel ooit een keer een nummer opgenomen. En in dat liedje wordt daarna verwezen dat dat ongeveer de basis is en dat Alabama eigenlijk de roots van alle muziek is.
Wat is dan toch de reden waarom je deze gekozen hebt?
Roots. Dus het belang van een basis, een thuis met heel veel vrienden, muziek maken.
Maar daar zit daar een verlangen onder?
Precies. En Sweet Home Alabama is gewoon een heel leuk nummer, heel vrolijk.
Tuurlijk. Eigenlijk samengevat zeg je, van, ik vind het heerlijk om de vrijheid van het alleen zijn te hebben. Om ongehinderd mijn nieuwsgierigheid te bevredigen van wat het leven allemaal te bieden heeft. En tegelijkertijd vind ik het heerlijk om onder vrienden te zijn. Het liefst met de... Ja. Met de kilte buiten van de herfst en de warmte binnen van de mensen en de muziek en de lekkere wijn om van elkaar te genieten. Hey, dan gaan we toch naar de inhoud. Naar de sturing van niet alleen de gemeente Groningen. Want we hebben afgesproken om ook eens een andere rol erbij te pakken die je hebt gehad de afgelopen tijd. Namelijk in het programma Werken aan Uitvoering. Een programma wat in Overijsland nu een aantal jaren loopt. Misschien wel mede geboren uit de toeslagenaffaire en andere zaken. Waaruit bleek, we moeten als overheid toch dichter bij die burger zorgen dat ze onder andere, want daar gaan we wat op inzoomen, goed ons kunnen vinden, de goede informatie krijgen, goed geholpen worden. En onderdeel van het programma, en waar jij bij betrokken bent geweest, is het programma inrichten overheidsbrede loketten. Je hebt vooral in sociale diensten gewerkt, maar je hebt ook een juridische achtergrond. En je hebt ook met informatie ben je heel veel bezig geweest in je werk. Dus die dingen komen daar wel in bij elkaar, gok ik zo.
Ja.
Kun je iets vertellen over de aanleiding en hoe jij daarbij betrokken bent?
De aanleiding is vrij eenvoudig. Ik heb al, denk een jaar of 15, misschien al iets langer, een clubje. En wij noemen ons Initiatiefgroep 1 Overheid. En dat is geboren allemaal uit onvrede en machteloosheid van hoe kan het nou zijn dat voortvluchtige criminelen, dus mensen die al veroordeeld zijn voor ietsje meer dan een kleine overtreding, hè, dus een zware misdrijven, hoe kan het dat die gewoon hun kind kunnen aangeven op een stadhuis of bij een gemeentehuis? En dat kan in Nederland. Wij checken niet of iemand toevallig ook gezocht wordt. De andere opwinding is dat het bestaat in Nederland dat je gewoon dood achter de voordeur kunt liggen, terwijl wij zo aan een ander systeem kunnen zien dat er al maanden geen energie wordt verbruikt. Je kunt door koppeling van bestanden heel veel dingen zien. Dat wordt in Nederland vrij negatief ervaren. In het begin was het ook altijd privacywetgeving, et cetera. Maar ik heb dat toen anders gezien met de sociale dienst waar ik toen werkte. De basis van dat alles vind ik dat onze inwoners helemaal niet weten dat er zoveel verschillen zijn in de overheid. Dus uitvoeringsinstanties van de Rijksoverheid, dat zijn 2 A4'tjes vol.
Ja.
En ze krijgen, dus mensen met een bijstandsuitkering krijgen de uitkering van ons. Dan krijgen ze de kinderbijslag van de SVB. De toeslagen krijgen ze van iets van de Belastingdienst. Bij een bijstandsgezin met 2 kinderen is het normaal dat je 14 inkomensbestanddelen krijgt per maand.
Ja.
Dat is echt bizar. Hoe kan je daar in godsnaam nog de weg in vinden? Die opwinding die heeft er bij ons gebracht, dus dat wij zeiden van we moeten ons als 1 overheid gedragen. En Arne, mijn lieve collega Arne van Hout, toen in Nijmegen, die zat namens de gemeentesecretarissen in die WOU-club. Hè,
ja.
WOU zeggen we dan, werk aan uitvoering. En toen werd hij DG. En jij hebt een hele leuke podcast met hem gemaakt.
Ja, we hebben hem in de vorige in een andere aflevering ook. Ja.
Dus en Arne die vroeg mij toen van, dat is net iets voor jou. En zo ben ik daarin gerold. Ik was dan verantwoordelijk samen met Simon Sipma van de Sociale Verzekeringsbank voor wat toen heette Spoor 1. En dat ging over overheidsbrede dienstverlening. En toen hebben we ook gezegd van we moeten kijken waar komen mensen nou binnen. Nou, dat hebben we met een paar pilots eigenlijk wel een beetje ontdekt van hoe die hazen lopen. Iemand met schulden gaat heel vaak naar een kredietbank of naar een punt van schuldhulpverlening.
Ja.
Iemand die maatschappelijk werk zoekt, die gaat naar een wijkgebouw. En, zo hebben we bekeken van waar komen mensen binnen en wat hebben we voor informatie nodig. En waar we heel veel in hebben geoefend, is eigenlijk van als iemand nou in een wijkteam binnenkomt, dat is meestal van een gemeente met private instellingen, hè, dus maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, et cetera, jeugdzorg, jeugdhulp. Dan heeft zo'n klantmanager, noem ik het maar even, informatie nodig van de Rijksoverheid.
Ja.
Wat voor uitkering heeft hij? Is het misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan heb je de UWV nodig.
Ja.
En heeft hij ook schulden anderszins gemaakt? Heb je het CEIB nodig? Allemaal Rijksoverheid, waar wel nu bekend is dat dat een heel ontoegankelijke instellingen zijn. Nou, die WOU is ook voor om die veel toegankelijker te maken. Dus het zou mooi zijn dat als een klantmanager belt met een van die overheidsinstanties, dat er dan wordt opgenomen en dat er ook onmiddellijk wordt gehandeld. Dus niet mogen we niet verstrekken, want privacy. Maar mevrouw de Vries zit ernaast. He, dus je kunt zeggen, nou, ik ben hier samen met deze mevrouw en wij willen graag weten hoe...
Ja.
He, dus dat kan. En die bereidwilligheid is ook groot. We hebben ook gezegd, no wrong door. Dat is ook echt een sturingsprincipe. Dus als er iemand bij jou komt, stuur je hem niet
binnenkomt.
Weg. Precies.
Ik denk dat iedereen dit herkent, erkent en ook mooi dat daaraan gewerkt wordt. Maar nou, dus even concreet van kun je een situatie of situaties schetsen van een werkelijk of een fictief iemand. Je zegt van nou, vroeger gingen we daar zo mee om.
Ja.
En inmiddels hebben we nu daar dit aan gedaan. En nu, of straks in ideale situatie, gaat het dan straks zo?
Mijn goede vriend Arie Zuurmond, die noemde dat vroeger wel de rotonde zonder afslagen. Is ook wel een sturingsbegrip. Iedereen doet wat hij mag en dan gebeurt er dus niks. Dus iemand moet de doorbreken, letterlijk.
Ja.
Dus als je vroeger was het zo, het is allemaal veranderd. Maar als je geen is nog wel een beetje zo. Als je geen woning hebt, geen adres, krijg je geen uitkering. Maar als je geen uitkering hebt, krijg je ook geen adres. Ook nergens een woning.
Ja, ja.
Als je geen inkomen hebt, krijg je geen huis.
Ja. Nou, dat een vicieuze cirkel.
Precies, dat is de rotonde zonder afslagen. Iemand moet de afslag bieden.
Ja.
He, en vaak zijn al die instanties, dus 17 instanties in dat ene gezin, als niemand de afslag biedt, dan gaat zo'n gezin gewoon naar de kloten, komt in de opvang, dak- en thuisloze opvang,
ja,
enzovoort. Die gezinnen konden nergens terecht. Iedereen zei, ja, nee, we kunnen niks meer voor u doen. En die doorbraakmethodiek, dat is een methodiek om te zeggen van, oké, zijn we het er allemaal over eens dat dit zo niet kan voor dit gezin? Ja, iedereen is het over eens. Dan neemt één persoon de leiding, en dat is in dit geval is dat dan de gemeente. Wat moet hier gebeuren om een doorbraak te forceren?
Ja.
En dat kan dus zijn, wel een uitkering geven, en ook een adres maken, bijvoorbeeld een postadres.
Ja.
Of iets toestaan wat niet mag. Je kijkt dus daar waar de mogelijkheden zijn. En je pakt daar waar het probleem het grootst is, maar je gaat ook zeggen van, we gaan dit met elkaar doen. En dat is bijna net als kredietverstrekking. Iedereen accepteert dat hij niet alles krijgt.
Ja,
dus
ja.
Elke schuldeiser zegt van, oké, ik doe mee en dan enzovoort.
Ja.
He, en daarna red je een gezin.
Ja.
Maar die doorbraakmethodiek, je pakt de leiding en je zegt eigenlijk van, moest horen, ik wil nu precies weten wat daar en daar en daar, en daar gebeurt. En dan gaan we kijken, en dan ga je een tussenoplossing maken. Dit gezin krijgt gewoon nu geld. En dan gaan we dan even verder kijken. En dus dat is een woning of een wat dan ook maar. Corporaties zijn ook zeer welwillend om daaraan mee te werken. Dus stel je voor, dus je gaat bijvoorbeeld een woning voor iemand creëren. En dan kijk je, oké, en wil je nu verder?
Ja.
Wat moet er dan nog meer gebeuren? Dus die multiproblematiek die vraagt eigenlijk dat net als met kredietverstrekking iedereen bij elkaar komt.
Ja.
Één persoon neemt de lead en die gaat vervolgens
kijken. Maar nou even een prikkelende tussenvraag.
Klinkt heel eenvoudig, maar het kan bijna niet hoor.
Die ik ook bij Arne in de podcast heb gesteld. Want ik herinner mij nog zo'n 20 jaar geleden Operatie Jong. Eén plan, één kind, één gezin, één plan. Waarom is dat de afgelopen 20 jaar dan nog niet gelukt? En waarom zou dat dan nu ineens wel lukken?
Nog steeds financieren wij in de domeinen. Ik zei altijd, we zijn verloofd met VWS, omdat SZW en VWS in één gebouw zaten. En ik kreeg het niet voor elkaar om in een business case, daar waar je bijvoorbeeld als mensen naar werk gaan, worden ze ook gezonder. Dat is gewoon bewezen, talloze onderzoeken. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, op het moment dat wij dan een heel mooi programma hebben, waarbij mensen gemakkelijker naar werk kunnen worden geholpen, dan wil VWS ook wel meebetalen. Wat denk je? Helemaal niet. Maar ze worden ook gezonder. Dus we konden in een business case uitrekenen wat het hen opleverde. Maar dat paste helemaal niet in die financieringsstructuur.
Stel dat dat geslecht is of meer geslecht is dan nu. Wat kun je als gemeente en hoe kun jij als gemeentesecretaris binnen jouw gemeente sturen op dat in lijn met dat doorbraakdenken ook daadwerkelijk geacteerd wordt?
Dat is iets waar we eigenlijk wel mee bezig zijn, want ook wij hebben die kolommen. Wij zijn verdeeld in directies.
Mm-hmm.
En wat wij doen, is dat wij houden managementgesprekken elk kwartaal over hoe het gaat in die directies.
Mm-hmm.
En die moeten dan vervolgens aantonen dat het heel goed met ze gaat op allerlei fronten in die directie.
Mm-hmm.
Maar waar wij nu zo langzamerhand naar bezig zijn, is van, ja, maar hoe gaat de samenwerking met die en met die en met die en met de omgeving? En ook wij hebben nog niet een financieel systeem waarbij we die afrekeningen anders kunnen doen. Wat ook niet gelukt is, is de gang naar programmatisch werken, zeg maar.
Ja.
Dat wil gewoon niet, joh. Want we zijn nog niet zo ingericht.
Nee.
Dus er zijn hele kleine gemeenten die hebben het geprobeerd, opgavegericht werken.
Ja.
Als je heel klein bent, kan dat misschien. Maar ja, wat is dan een opgave? Nou, heel ingewikkeld.
Even samenvatten tot nu toe. Hè? Dus jij zegt, we moeten eigenlijk gewoon meer met gezond verstand. Bij multiproblematiek moeten we met z'n allen rond de tafel kijken. Wat moet er als eerste gebeuren? Wie moet daar het voortouw nemen? Enerzijds kunnen daar financiële zaken in de weg zitten. Stel dat dat lukt en stel dat je ook intern wat minder last hebt van de financiële hokjes. Dan nog is de vraag, en hoe stuur je dan met elkaar op of dat dan goed gaat? Want het is natuurlijk makkelijk om sturing in te richten op, jij bent hiervan, jij bent daarvan, jij bent daarvan. Ja. En heb je het een beetje goed gedaan en ben je binnen je budget gebleven. Maar als je dat loslaat en alles is van iedereen, hoe ga je dan daarop sturen? Ja. Wat is het alternatief?
Ja, nou, dat is nou net de vraag. Er is geen alternatief en daarom gebeurt het ook niet. Het zit hem ook in dommigheid van systemen. Dus er is geen enkel systeem in Nederland wat onrechtmatigheid toestaat. Maar dat moet je wel hebben om die doorbraakmethodiek te kunnen hanteren. Als jij geen adres hebt, dan kan ik jouw bijstandsuitkering niet invoeren. Want iemand moet in die rotonde zonder afslagen, moet iemand onrechtmatig handelen om iets voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat is heel ingewikkeld, want we hebben tegenwoordig alles geautomatiseerd. En een onrechtmatige handeling krijg je niet in een systeem. Dus je moet van goede wil zijn. Je moet ook stout durven te zijn. Wat ik ooit met Arre Zuurmond in Amsterdam heb gedaan, er zijn heel veel mensen dakloos en die moeten een onderdak hebben. Maar er zijn te weinig woningen, et cetera. Maar er zijn ook mensen die alleen wonen en wel een kamer willen verhuren eigenlijk.
Mag niet.
Maar dat mag helemaal niet, want die mensen hebben een uitkering en dan mag dat niet. Nou, toen hebben wij een paar corporaties bereid gevonden om mee te werken. Dus dat onderverhuur werd toegestaan in huurwonen.
Ja.
Nou, oogluikend. En we hebben de sociale dienst, ik, bereid gevonden om te zeggen, oké, maar dan doen we nu even wel met behoud van uitkering. Volledig. Ja. Ja. Zonder korting. Ja. Dus je krijgt iemand die binnenkomt en dan mag je gewoon je uitkering houden.
Ja.
Nou, daar kon ik natuurlijk nergens, want de wet zegt dat dat niet mag.
Ja.
Dus ik heb verklaard dat ik daarvoor verantwoordelijk was.
Ja.
Dus daar ben ik ook op aan te spreken. En dat hebben we met z'n allen gedaan. En het bestaat nog. En het heeft gedomme nog een of andere prijs gewonnen laatst. Hoe mooi is dat?
Ja.
Maar dat was een onrechtmatige handeling en die kon ik dus nergens vastleggen. Dus dat betekent niet acteren, niet handelen, de wet naast je neerleggen. Maar dat kan je grootschalig niet doen. Dat is wel leuk voor een pilot, maar dat kan je natuurlijk nooit doen met andere regelingen.
Nee. Dus, wat is dan de oplossing?
Wat wij nu met die één overheidsregeling willen doen in de bouw, dat je als iemand binnenkomt al zegt van, maar hier gaan we de Belastingdienst bij roepen, het CJIB, het UWV, de SVB en you name it. Dus dat je echt zegt van, we brengen dat naar de voorkant.
Stel dat het je lukt om in jouw organisatie te sturen op dat iedereen die binnenkomt in kaart brengen, rond de tafel, relevante personen van andere instanties erbij trekken. Dat vraagt iets van, in eerste instantie aan jullie mensen. En je moet het kunnen organiseren om die anderen bij elkaar te trekken. En je moet daar tijd in stoppen. Je moet een goede analyse maken, et cetera. Dat is misschien een pakket aan handelingen wat wellicht een aantal vaardigheden ook vraagt. Maar misschien ook wel in eerste instantie meer tijd van die mensen vraagt dan dat zij traditioneel hun eigen dingetje zouden doen en af zouden vinken.
Een doorbraakmedewerker heeft een caseload van dat is ongeveer 1 op 20. En een willekeurige medewerker voor werk of inkomen, of werk en inkomen, dat verschilt per gemeente, is 1 op 400.
Dat bedoel ik,
En wat is en hoe heet dat? Geld.
Ja.
Meer medewerkers. Hoog opgeleid, hbo-niveau. Wij krijgen natuurlijk zoveel geld niet. Dus dat klinkt allemaal heel mooi, maar dat kan niet.
Dus wat kan wel?
Nou, naar voren brengen. Dus zoveel mogelijk proberen om die multiprobleem te voorkomen. Dat klinkt heel eenvoudig. Er komt iemand bij het loket inkomen en die heeft een vervoersvoorziening nodig. Oh, die willen ook, kom voor een OV-kaart. En dan geef je die OV-kaart. Wat je ook kunt doen is kijken van, wat is er met iemand aan de hand en wat heeft hij daadwerkelijk nodig?
Ja.
En het kan zijn dat een fiets de beste oplossing is.
Ja.
Dan geef je die man een fiets. Alleen niemand durft dat, want het staat niet in het instructieboek. En dat is niet iets wat ik verzin, maar dit is in Amsterdam, deden ze dat 10 jaar geleden daadwerkelijk. Iedereen blij. Maar je moet dan het hele team op die lijn hebben. Dus een leidinggevende, die moet dat ook goed vinden, dat iemand volstrekt buiten de lijntjes tekent.
Ja.
Nog mooier is dat je over verantwoordelijkheden laag beleggen, dat roepen we allemaal, maar doen natuurlijk niet, want nergens voor geautoriseerd. En die moet een fiets geven, een fiets. Ja, hoe doe ik dat dan? Waar haal ik dat geld vandaan? Nou, klantmanager, je moet een eigen budget hebben. Dat kan allemaal, maar dat is heel ingewikkeld. Dat is wel de manier om het aan de voorkant te krijgen.
Maar nu in Groningen, wat kun jij nu doen om hier een slag in te maken?
Door heel erg naar preventie te kijken. Door veel meer in de wijken te gaan werken. Dus om aan die voorkant te komen. om te voorkomen dat iedereen nou denkt dat ik alleen maar in het sociaal domein zit. Want dat is iets wat ik ook heel graag loslaat aan dat sociaal domein. En mijn activiteit is enthousiasmeren en wijzen op effecten en proberen om er ook daadwerkelijk energie in te krijgen. We hebben een overleg met alle 20 directeuren en daar heb ik een keer een voorbeeld gegeven door de meiden van het doorbraakteam om te zien van wat is dat eigenlijk? Zouden we dat ook in een ander domein kunnen doen? Een van de voorbeelden heb ik ook laten zien aan de DG van Wouw, die is onlangs op bezoek geweest. Een wijkteam heeft echt een voortouw genomen om te werken met ervaringsdeskundigen. Dat is ook zo'n uitvinding. Vooral voor mensen die niet weten en niet durven. Niet de deur niet uit durven, ik heb zoveel schulden enzovoort, niet meer weten hoe het moet. Ervaringsdeskundigen zijn ongelooflijk belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Die krijgen dan ook een opleiding van ons, zodat ze weten hoe ze dat moeten doen.
Oké, dus dat is één deel van een oplossing. Dat je zegt van waar zitten de resources die we tot nu toe nog niet hadden aangeboord. Ja. Ervaringsdeskundigen, mooi.
Ja, de eenvoudige jeugdzorg. We hebben een van de zes kinderen zit in zware jeugdzorg in Groningen. Dus wat we nou doen is de eenvoudige jeugdzorg, dus eigenlijk dat wat speelt in gezinnen, om dat terug te brengen naar de wijkteams.
Dus laten we even samenvatten, toen jij zegt van we moeten toch meer aan de voorkant de rotonde zonder afslagen bij elkaar. Wat moet er als eerste gebeuren? Ja. We moeten ook durven denken in resources aanboren die niet direct geld kosten, maar wel ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. En we moeten kijken wat kunnen we van behandeling, met de zware behandeling zeg maar in de jeugdzorg bijvoorbeeld, terugbrengen ook naar een stuk maatschappelijk werk in de wijkteams. Dus dat zijn een soort onderdelen. En waarschijnlijk als je er even verder over praat, kom je er nog wat meer delen van de oplossing. Hè?
Ja, klopt.
En dan is mijn sturingsvraag. Hoe hou je nou in de smiezen, zeg maar, als directieteam, of dat dan de goede kant op beweegt? En of dat ook oplevert wat het zou moeten opleveren?
Ja. Alle directies maken natuurlijk plan. Dit willen ze bereiken enzovoort. En ze schrijven ook van hoe ze dat willen doen. En daar zit natuurlijk de gelaagde structuur op, die bureaucratie heet. En daar mag je van verlangen dat die gesprekken voeren. Wij doen dat op het niveau met de concerndirecteuren. En je hoopt en verwacht, en dat gebeurt meestal ook, dat op het moment dat er iets gebeurt wat tegen de doelen ingaat, dat je dat dan met elkaar bespreekt. Maar nou heb je je mooie doelenboom voor geformuleerd en we gaan dat bouwproject en dat bouwproject. En dan is er in één keer een netcongestie waardoor je helemaal niet kan bouwen, je krijgt geen stroom. Maar dan is dat probleem is te benoemen, maar niet op te lossen.
Nee.
Dus het enige wat je
kunt
doen.
You can always get what you want. Zeg maar.
Precies. Dus, en dan is het de vraag van hoe pakken we dit op? En zulke problemen zijn heel dagelijks, maar zo groot dat we dat alleen maar samen kunnen doen.
Nee,
dus dan zeggen we, de wethouder die in de G40 zit, die pakt dat op, bespreekt het met de collega's in de G40. Wat we wel hebben afgesproken, bijvoorbeeld, dat vind ik zelf een hele mooie. We hebben een overleg gehad met een netbeheerder hier. Hè? Dus we zijn bezig met een hele grote nieuwe wijk. En dat ligt on hold omdat we geen stroom hebben. Wij wilden op datzelfde terrein ook een AZC bouwen. En dat konden ze ook niet. En toen hebben we maar wel heel erg nodig. Want Ter Apel hebben wij hier. Hè? En er is niemand anders die dit oppakt dan wij.
Ja.
Dus wij moeten een AZC. Dat willen we ook. Is onze ambitie. Maar dat kan nergens behalve daar. Dat is een hele mooie locatie. Alleen daar is niks. En wat er toen gebeurd is dat er toch bestuurlijk overleg is geweest met het COA samen, met de netbeheerder. En toen hebben we afgesproken, congestie is gewoon een file, maar dat het COA voor aan de file kwam te staan. En dat levert iets op. En toen COA is natuurlijk een landelijke instelling, Rijksoverheid.
Ja.
En daarvan hebben we echt gezegd van, nou dit hebben we dus echt goed gedaan samen.
Ja.
En betekent dat wij nog steeds niet kunnen bouwen. Maar we hebben wel een ander probleem opgelost.
Maar dat betekent ook dat je niet al te veel waarde ook hecht aan alleen de ogenschijnlijke prestaties in je eigen verantwoordelijkheidsgebiedje. Nee. Maar dat je ook kunt vieren dat je resultaten voor elders in de overheid of voor de burgers haalt.
Dus ik heb ooit een keer een hele mooie referentie gekregen van mijn DG. En die van hoe is Christine eigenlijk? En toen antwoordde hij, nou die is anders.
Ja.
Ik denk, dat vond ik echt een enorm compliment.
Ja.
Hij bedoelde waarschijnlijk, die stuurt niet.
Ja.
Dus ik let niet op cijfers. Ik ben anders. Ik stuur dus heel vaak op gezelligheid. We hadden oud en nieuw en dat vieren we ook. Met een lekker feestje op de afdeling enzovoort. Ja. En lekkere happies enzovoort. Dat vond iedereen zo leuk. Dat moesten we vaker hebben, zeiden ze.
Ja.
Ik zei, maar dat is gemakkelijk. We hebben ook een Chinese medewerker. Chinees ja. nieuwjaar. Ja. En we hebben ook iemand uit Iran. Iraans nieuwjaar. En mensen vonden het zo leuk. Ja. Dus mijn ziekteverzuim was heel laag.
En je zegt ik stuur op gezelligheid, maar je bedoelt eigenlijk ik stuur op verbindingen.
Ja.
Een laatste onderwerp wat we afgesproken hebben is om het te hebben over de organisatieontwikkeling binnen de gemeente Groningen. Misschien toch wel even aardig om even in je eigen woorden te horen. Wat was de aanleiding en waar sta je nu?
Nou, we zitten nog steeds vol in de crisis. En die kunnen we ook benoemen. En klimaatcrisis bijvoorbeeld, en energiecrisis. En maar ook al verzilting en allerlei dingen. En healthy aging. We hebben natuurlijk over arbeidsmarkt. Over de komende 10 jaar gaan de 1500 mensen bij ons met pensioen. Zijn wij nou op die ontwikkelingen, die landelijke ontwikkeling, buiten ons liggend, op die grote bewegingen, zijn wij daar een beetje op voorbereid? Dus we hebben 5 sessies gehad met de grootste problemen. Met deskundigen en we zijn geëindigd met een gesprek met een futuroloog. En dat heeft ons gebracht naar een analyse.
Ja.
En die analyse hebben we gedeeld met het bestuur. En gezegd van de komende 2 jaar willen we eigenlijk verder kijken naar wat we hebben ontdekt.
Voor een klein stukje herken ik het wel, maar ik herken het tot nu toe nog niet in de management samenvatting van dat rapport. Hè? Want kijk, waar ik wel op aanhaak is dat er dingen worden geschreven als dat er bepaalde gedragspatronen in de organisatie, ontwikkeling in de weg staan. En dan lees ik dingen als ambities en activiteiten worden gestapeld, waarbij directeuren gebrek aan overzicht ervaren. Ik lees doorgeschoten autonomie, prikkels om het goede te doen. En het goed te doen zijn hoofdzakelijk gericht op de eigen directie. Daar hebben we het al eerder over gehad ook. Hè?
Ja, ja.
Binnen de organisatie is het niet gebruikelijk om elkaar op aan te spreken op dingen. Want als ik me niet met jou bemoei, dan andersom ook niet.
Nee, klopt.
En dan staat er ook, de bevindingen zijn niet nieuw. Want de afgelopen 15, 20 jaar hebben we dat ook al eens geconstateerd met elkaar.
Ja.
En dan denk ik, oké, daar staat het nu nog een keer in zo'n rapport. En nu dan, zeg maar.
Ja.
Wat gaat er dan nu gebeuren waardoor je daarin iets doorbreekt of waardoor het dan anders gaat, zeg maar?
Als we in een andere wereld terechtkomen, moeten we die dus doorbreken.
Ja.
Dus dat is ontzettend ingewikkeld. Als het nou gaat om sturing, zijn wij er wel van overtuigd dat we door alleen de directies afzonderlijk te bevragen op hun resultaten, tussen aanhalingstekens, dat niet genoeg is.
Nee,
en dus
maar dan kom ik weer terug op mijn vraag, wat is het alternatief?
Nou, door ze ook samen bij elkaar te hebben en door bijvoorbeeld al dit soort zaken te bespreken.
Maar kan in de keerzijde daarvan kan ik me voorstellen dat je moet uitkijken dat je niet iedereen over alles informeert en daarmee eigenlijk een soort overlegcultuur krijgt.
Ik ben het met je eens dat je gewoon door altijd overal iedereen een plas te laten doen. Ik geloof niet dat ze het geloven.
Het lijkt bijna wel een beetje een tegenbeweging op wat we 1 jaar of 20 geleden hebben gehad. Dus zeggen we, jongens, laten we de boel allemaal goed opbreken. En in verantwoordelijkheidsgebieden en daar resultaatgebieden en daar dingen aan hangen. En dan kan iedereen zien. En dan in de optelsom, als iedereen het goed doet, dan gaat er. Ja. Nou, daar zijn we een beetje van teruggekomen. Ja. En nu zeggen we, het moet integraler. Maar dat betekent dat iedereen van alles, van iedereen op de hoogte moet zijn. En voordat je het weet.
Nee, precies. Verschrikkelijk.
Dus, of dat je met z'n over alles gaat, daarmee en dan kan iedereen zich drukken. Dus dat moet je ook niet hebben. Dus daarom vind ik die voorbeelden die je noemt ook zo leuk. Dat je zegt van, goh, we willen in die multiproblem gezinnen willen naar een doorbraaksystematiek. We willen de dingen aanpakken zonder al te veel stil te staan bij obstakels. Ja, mijn drive zit er toch wel in om met elkaar te ontdekken. En beste luisteraar, hebben jullie goede ideeën van andere organisaties?
Graag. Heel graag.
Want hoe ga je dan toch wel in de gaten met elkaar houden? Of dat de goede kant op gaat dan. Misschien wel leuk om naar een afronding te gaan. Ik probeer even toch iets samen te vatten. Eigenlijk hoor ik je zeggen, we willen met wat meer gezond verstand naar vraagstukken kijken. Degene daarbij betrekken die nodig zijn. En niet zoveel in de weg je laten zitten door zowel financiële als andere regelgeving. Durf ook gewoon de dingen te doen die je moet doen. Denk daarbij ook aan de inzet van resources, van mensen en middelen die misschien niet zo voor de hand lagen. Probeer innovatief daarin te zijn om ook misschien dingen uit het behandelen naar het voorkomen te trekken. Maar het is in ieder geval een manier van denken die je kunt stimuleren. Hoe je dan moet volgen of dat de goede kant op gaat, dat is Op een aantal terreinen blijft dat best lastig. En daar hebben we nog niet het antwoord op gevonden. Nee. Maar oké, we zijn erover aan het praten en over aan het nadenken. Ook zo'n vraagstuk als, wat zien we nou in de organisatie aan gedrag gebeuren? En hoe willen we dat doorbreken? Ja. In die beweging en tegenbeweging van je wilt niet alles in hokjes opsplitsen. Maar je wil aan de andere kant ook niet dat iedereen over alles moet meepraten. Nee. Stimuleer ook hier weer van gezond verstand. Denk na, wie moet je voor wat betrekken en trekt die erbij? En eigenlijk is het even samenvat. Een oproep van jou om sturen meer te zien als de hele tijd laden bij mensen. Denk normaal na. Wat ga je doen? Wie heb je daarvoor nodig? En laat je niet te veel hinderen en doe.
Ja.
Misschien dan sla ik hem wel heel erg plat. Nee,
ik vind het eigenlijk best een grappige samenvatting. Ik ben meer van het doen. Alle functiewaarderingssystemen wordt uitvoering minder gewaardeerd dan beleid. Dus het betekent dat een beleidsmedewerker altijd meer verdient dan een medewerker die in de uitvoering zit.
Ja.
Van welke aard dan ook.
Ja.
Dat kan niet.
Zeg je dan eigenlijk, we moeten minder hoogopgeleide beleidsambtenaren hebben en meer hoogopgeleide doeners?
Misschien wel. Ja, ik ben wel van het uitvoeringsbeleid. En we hebben wel beleid nodig om de visie te bepalen, om te zeggen van, oh, daar gaan we heen, jongens.
Ja.
Maar uiteindelijk is het aan de uitvoering om te zien wat het wordt.
Nou, daar kun je wel op sturen, toch? Op zo'n voornemen.
Ja, toch? Leven zonder stukken zou ook wel leuk zijn. Dus, weet je, maar...
Wat doe je dan met je zondag?
Ja, dat is ook wel weer waar.
Ik vind het tot slot ook wel hoopgevend dat mensen die anders zijn zoals jij, zoals je zegt, hè, dat die toch gewoon in de positie komen waar je nu zit, namelijk gemeentesecretaris van een grote gemeente.
Ja,
hè?
Want, ik vind het ook heel verrassend
dus
eigenlijk. Dat,
dus we kunnen natuurlijk afgeven op onze, afgeven is niet het goede woord, maar kritisch zijn op onze overheid. Ja. Maar gelukkig komen mensen die net even buiten de lijntjes durven te kleuren wel in de leidinggevende posities terecht.
En wat opmerkelijk is, dat bijvoorbeeld zo'n bombastisch departement als BZK, dat al nu allemaal oud-gemeentesecretarissen aanneemt om de boel te leiden.
Ja,
ik denk dat er veel meer realisme binnenkomt.
Ja.
Want ik heb zoveel in Den Haag gezien dat mensen geen idee hebben wat er in de praktijk gebeurt. Dat is echt schokkend.
Ja.
Mensen die beleid maken...
En Arne zegt andersom ook. Mensen in de gemeente hebben geen idee wat we op het Rijk doen.
Nee, dat is ook waar. Ja. Maar is minder schadelijk.
Dat is minder schadelijk. Nou, ik spreek hem nog voor een deel 2, dus ik zal dat even meegeven.
Ja, nee,
mag ik je
goed.
Heel erg bedanken, Christine.
Ja, ik vond het hartstikke leuk.
Nou, wat leuk om te horen.